Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Welkom bij deze 5e aflevering van onze podcastserie Luister een uurtje naar je buurtje. Een experiment waarin we het woonplezier van 3 oudere dames, Greet, Roelie en Corrie, willen vergroten door hen te helpen hun buren iets beter te leren kennen.
3 geboren en getogen Amsterdammers die hun buurt de laatste jaren zagen veranderen. Oude buren vertrokken of gingen dood en daarvoor in de plaats kwamen nieuwkomers. Sommigen met een andere cultuur, een andere taal en weer anderen met veel meer geld.
Veranderingen die volgens alle 3 de samenhang en de gezelligheid in hun buurt hebben weggenomen, waardoor het wonen nu minder als thuis voelt.
In deze podcastserie willen wij proberen daar iets aan te doen. We denken dat als je je buur kent, je woonplezier wordt vergroot.
In de vorige afleveringen zochten we contact met de buren van Corrie, Roelie en Greet om te polsen of zij open stonden om elkaar beter te leren kennen.
En dat bleek lastiger dan gedacht. Bij Roelie en Greet reageerden veel buren vooralsnog afwijzend. Bij Corrie ging het iets beter. Daar waren 3 buren bereid met elkaar in gesprek te gaan. Maar al met al was de opkomst niet groot.
Wat deden we fout? Waarom kregen we geen contact met de buren? We besloten er 2 weken tussenuit te gaan om ons te beraden hoe nu verder.
En met succes!
Tijdens onze brainstorm kregen we advies van José, een Cubaan die ruim 20 jaar in Nederland woont en voor wie het heel vanzelfsprekend is om naar je buren om te kijken.
Daarnaast hebben we het advies van Tjeerd van de bewonerscommissie van de flat van Greet opgevolgd om bij Eelke van de wooncoöperatie Stadsgenoot langs te gaan. En ook hij had zinvolle tips.
En ook via de app kregen we een tip hoe we met de buren in contact zouden kunnen komen.
Luister naar deze 5e aflevering. Eindelijk contact!
Het is donderdagmiddag en we gaan in de 3e Oosterparkstraat langs bij José. Hij kwam in 2003 als politiek vluchteling naar Nederland. De laatste 15 jaar woont hij in Amsterdam-Oost, net als Greet, Roelie en Corrie. Hoe ervaart hij de buurt?
Oké, mijn contact met andere boeringen hier in mijn stad is geen probleem. Y ale el que da el grute ales y frage so felburen porque mar y ben sick y ben sick y hay cáncer en de mailón y mar de buren a formar help en vez de tortilla más que eite a formar help que en problema y huy relaci me de buren altai.
José groeide op in Havana, waar het vanzelfsprekend is om naar je buren om te kijken. Toen hij 10 jaar geleden in Oost kwam wonen, voelde hij zich gelijk op zijn gemak. Net als in Cuba kan hij bij de buren aankloppen als er iets is.
En sinds er vorig jaar bij hem longkanker is geconstateerd, is hij zijn buren nog meer gaan waarderen. Ze brengen hem van en naar het ziekenhuis en ze koken regelmatig voor hem. Hij is super blij met hen.
We vragen hem wat wij in Nederland kunnen leren van de Cubanen, hoe je met de buren moet omgaan.
In Cuba goede relatie. In Cuba veel mensen helpen. Porque mal es ni deze, ni zauken, ni rij, ni boren, ni zoiets. En de boren, de mensen, jij hebt een beetje zauken, jij hebt een beetje koffie. Veel helpen. Porque in Cuba veel problemen.
José benadrukt dat het leven in Cuba momenteel erg zwaar is. Er is van alles tekort en de mensenrechten worden niet gerespecteerd.
No. Niks.
Het is dan ook niet voor niets dat hij 20 jaar geleden Cuba ontvluchtte.
Hij is blij dat hij nu in Nederland woont, waar hij hetzelfde warme burencontact ervaart dat hij altijd in Cuba gewend was. Voor kerst is hij dan ook van plan zijn buren uit te nodigen.
Eten, drinken, oké, tot ziens. Praten, een beetje drinken, ja? Oké.
Als je wilt dat je buren komen, dan moet je volgens José zorgen dat er eten en drinken in huis is. Hij tipt ons dat ook te doen, want volgens hem komen de buren dan vanzelf. En dat klinkt eigenlijk wel logisch. Eten en drinken verbroedert.
Nog diezelfde middag fietsen we door naar de Savatistraat, waar we op het kantoor van stadsgenoot afgesproken hebben met Ilke. Hij is voor de woningcorporatie gebiedsbeheerder in Oost. En ook hij kan ons advies geven hoe we het beste de bewoners in de flat van Greet kunnen bereiken. Ilke legt eerst uit wat de gebiedsbeheerder doet.
Wat doet een gebiedsbeheerder? Ja. Iedere corporatie noemt het anders, maar een gebiedsbeheerder bij Stadgenoot, die heeft een bepaald deel van de stad. En in mijn geval is dat dan Oost, oostelijke haveneiland en een stuk Eiburg. En daar doen wij, wij zitten namens Stadgenoot in alle VV's. Wij zijn de gesprekspartners voor de bewonerscommissies. Wij hebben overleg met andere coöperaties en andere partijen die in Oost actief zijn en als het gaat over de leefbaarheid. Onze taak is het op de leefbaarheid op peil te houden in het gebied. En we hebben de stad verdeeld in verschillende gebieden en het ene gebied heeft meer aandacht nodig dan het andere gebied. En bijvoorbeeld in Nieuw-West is meer aandacht nodig, dus er zitten meer gebiedsbeheerders van Stadgenoot. Daar zetten we echt projecten op die met leefbaarheid te maken hebben. En in Oost doen we dat niet, omdat daar de leefbaarheid niet echt onder druk staat. Dus we richten ons specifiek op gebieden waar we veel bezit hebben, geclusterd bezit, dus bezit bij elkaar. En daar gaan we met andere partijen kijken welke leefbaarheidsactiviteiten kunnen we ondernemen om de leefbaarheid op peil te houden.
Een gebiedsbeheerder zorgt er dus voor dat de leefbaarheid in een gebied op peil blijft. Hoe zou hij de leefbaarheid in Oost willen omschrijven?
De leefbaarheid in Oost, ja, het verschilt ook weer waar in Oost je bent. Maar over het algemeen, we kijken naar de scores. Hè. We doen zelf regelmatig onderzoeken naar de leefbaarheid. Hoe mensen hun wijk waarderen, of ze zich veilig voelen. Of ze prettig wonen in hun huis. Al die dingen opgeteld uit ons onderzoek en het onderzoeken van de gemeente. Daar kan je een bepaalde score uithalen, een WIA-score. En dat zit in Oost, wordt het een ruim voldoende. En in andere delen van de stad is dat een veel lager cijfer. En als dat lang een lager cijfer is, dan gaan we activiteit ondernemen om dat op te krikken. De gemeente onderzoekt of er genoeg hulpinstanties zijn waar mensen een beroep op kunnen doen. Of er genoeg scholen zijn, of er genoeg groen is. Of de buurt netjes is, of mensen tevreden zijn over hun wijk. De huizen onderhouden wij dan in onze eigen complexen. Dus als ergens dus de leefbaarheid echt onder druk staat, als dat blijkt uit die WIA-scores, die onderzoeken waar ik het net over had, dan doen we dat wel. En dan zetten we bijvoorbeeld een buurtwinkel op of een boodschappenwinkel, hè, waar mensen met weinig inkomen eten kunnen halen. Of er worden activiteiten georganiseerd. Het kan zijn handwerken, dat kan zijn leesclubjes, noem maar op. Dat soort dingen worden dan opgezet.
Er wordt gemeten of mensen zich veilig voelen, of er genoeg voorzieningen zijn, of er genoeg groen is en of de mensen tevreden zijn over hun wijk. In Oost scoren al die punten een ruime voldoende.
Maar wordt er in die onderzoeken ook gekeken naar het sociale contact tussen de bewoners onderling in de flats?
Nee, maar mensen, we vragen bijvoorbeeld wel in die onderzoek, kent u uw buren, woont u prettig? Nou ja, dat zijn allemaal vragen die gaan over, hè, als je ergens alleen woont en je hebt helemaal geen contact, zal je dat niet als een hele prettige buurt ervaren. En over het algemeen wordt Oost dus getypeerd als een 7 score of nog iets hoger zelfs.
De leefbaarheid in Oost scoort een 7, dat is boven gemiddeld. Toch kent Ilke, net als wij, de verhalen van met name oudere bewoners die minder prettig in de flat wonen, omdat ze nu minder mensen kennen vanwege het grote verloop.
Nou, er zijn heel veel instanties, bijvoorbeeld in Oost en ook in de Transvaalbuurt bijvoorbeeld, die zich specifiek daarmee bezighouden, die veel contact hebben met ouderen. En als wij die kunnen faciliteren hier, kunnen we dat doen, is dat bespreekbaar. Maar wij zijn niet degene die de projecten optuigen hier in Oost.
Ilke heeft het over de buurthuizen die van alles in de wijk organiseren voor bewoners. Maar Dat zijn nu juist niet de plekken waar mensen als Greet, die slechte been zijn, naartoe gaan. Voor haar willen we daarom iets organiseren dichter bij huis. Het liefst in haar eigen flat.
En dan komen we tot onze kernvraag. Hoe denkt Eelke dat wij, de bewoners in het complex, het beste kunnen bereiken?
Ik zou toch beginnen bij Tjeerd en Freda. Die wonen daar vanaf het allereerste begin. Die kennen veel mensen. Die kunnen je waarschijnlijk ook weer adressen geven van... nou, we hebben wel contact met die en met die en met die. Dan zou je daar langs kunnen gaan en zeggen van... nou, wie kent u weer? En op die manier het proberen om het niet per brief te doen... maar via het netwerk wat er in de flat toch ergens altijd is natuurlijk. Uh-huh. Om dat te gebruiken om de mensen te benaderen. Tenminste, okay. Ik merk dat bewoners... meer aandacht hebben voor een brief die van de buren komt... of die door de buren wordt afgegeven... dan dat het namens stadgenoot is en daar staat dan een vraag in... waar ze aan moeten voldoen of om iets te doen.
Okay.
Dus ik zou dat netwerk van... begin je maar met twee. Ik bedoel, zij kennen meer mensen in de flat. Nou, als je die adressen hebt en je hebt dus 5 adressen... en je gaat daar langs, die kennen ook weer mensen. Nou, zo kan je het doen. Ik denk dat je dan een heel... nou ja, zo'n soort als een paddenstoel, een soort netwerkje bouwt in zo'n flat om in contact te komen met mensen.
Ja.
Als je het niet via een, en dat begrijp ik, dat je het niet via een brief wil doen, zoiets. Dat je liever achter de voordeur komt, je even voorstelt, uitlegt wat je wil. En.
En dat is precies wat we willen. Achter de voordeur komen. En dan nog een laatste vraag. Als wij iets gaan organiseren, heeft stadsgenoot dan daar wat geld voor over?
Zullen zij iets organiseren?
Ja, daar gaan we het dan over hebben. Natuurlijk wil je daar naartoe. Ja. Nou ja, als je zegt van wij hebben wel een plan, wij willen daar iets doen. En daar hebben we ook wel wat budget voor over. Dat.
Het advies van Eelke om van deur naar deur te gaan en de gedachte van José dat drank en spijs verbindt, hebben ons op een nieuw spoor gezet.
Als we via onze website ook nog een tip binnenkrijgen dat we een feest voor de buurt moeten geven, valt het kwartje. We gaan een winterfeest organiseren. En wel in de ruime entreehal beneden in de flat bij Greet. Met muziek, eten en drinken. Ja.
Een week later staan we opnieuw in het trappenhuis van de flat van Greet in de eerste Oosterparkstraat om de bewoners uit te nodigen voor hun winterfeest en wel op zaterdag 16 december.
We lopen de trap op naar boven en lopen de galerij op de tweede verdieping op. We gaan niet eerst bij Tjeerd en Freda langs, zoals Eelke adviseerde, maar bellen gelijk bij het eerste het beste huisnummer aan. We passen het van deur tot deur principe toe en met succes.
Dan wil je echt uitnodigen om op te komen.
Ja, natuurlijk. Ja? Geen probleem. Ja, kom even beneden kijken. Nou, geen probleem.
Ja, en zijn er nog meer mensen waarvan je weet dat die het leuk zouden vinden om te komen?
Ik weet het. Nou, misschien de buurman denk ik hiernaast nog.
Oké. Okay,
nou, niet deze hiernaast, maar nog eentje verder.
Ja.
Die is misschien leuk.
Oké. En bij jou in huis nog mensen die meekomen, denk je?
Ja, misschien mijn kinderen. Denk ik.
Ja, neem ze mee.
Nee,
okay. Is goed. Dankjewel.
De vrouw is enthousiast en volgens haar is ook haar buurman wel in voor een feestje. We bellen aan, maar de bel doet het niet. We kloppen op het raam en niet de buurman, maar de buurvrouw doet open.
Speak in English?
English.
English, okay. Yeah, we like to invite you for a party on the 16th of December.
Deze vrouw reageert positief.
For all the neighbors.
Ze neemt net als haar buurvrouw haar kinderen mee.
Are you coming?
Yes, I'm coming.
Yeah, because the neighbor kids are coming as well.
Yeah, oh, that would be great.
Okay, well, see you then.
See you.
Yeah, bye bye.
Bye.
Het van deur tot deur idee lijkt te werken. Ook op het derde adres doet iemand open.
Ja, hallo.
Hallo.
Ik ben Marjolein Anker van de wijkverpleging. En we willen graag op 16 december hier beneden in het trappenportaal een klein feestje organiseren.
Ik weet niet precies als ik vrij ben, dan loop ik wel langs.
Nederlands.
Oké.
Okay. Oh, echt? Oh, leuk.
Ja. Nou, voor het eerst ging dat meemaken hier. En voor het eerst gebeurt het ook hier.
Is dat zo?
Ja.
Ja. Is er nog nooit zoiets georganiseerd?
Niet hier beneden. Als ik thuis ben, heb ik niks te doen, kom ik.
En heeft u nog tips aan eten of drinken of versiering?
Eten en drinken zien we, die gebeurt er sowieso. Hapjes nou niet drinken, hapjes. Een koffie of een tientje. Ja. Succes.
Als tip krijgen we nog mee dat er eten en drinken moet zijn. Zowel een hapje als een drankje, als ook koffie, thee en taart.
Verderop hangt de buurvrouw uit het raam. Ze heeft ons over de galerij zien lopen en is heel benieuwd wat wij aan het doen zijn.
Oh ja, het is een beetje koud, hè?
Ja, het is dus gedaan, daarom.
Ah ja, ja.
Hoe gaat het? Wat doe je?
Goed hoor. Ja, we willen u uitnodigen voor een feest.
Ik heb helemaal vanavond niet, sorry. Helemaal Nederlandse talen vanavond niet, mevrouw, ik weet het.
Sorry?
Ik heb Nederlandse talen helemaal nog niet. Ik begrijp het niet.
Op zaterdag 16 december,
ja?
Tussen 2 en 4, beneden in de hal, hebben we een klein buurtfeestje willen we organiseren.
Deze
hal.
Is goed.
Ja?
Is goed.
Oh, leuk.
Ja.
Hartstikke leuk.
Heel gelukkig. Oh.
Als laatste bellen we aan bij het appartement in de hoek van de galerij. En opnieuw wordt er open gedaan.
Hallo. Ja. En we komen u uitnodigen voor een feestje. Op zaterdag 16 december.
Ook deze vrouw is enthousiast.
In de hal.
Ja,
in de hal. Op 16 december. Tussen 2 en 4. Een soort kerstfeestje.
Ja, is goed. Ik kan iets maken.
Ja, voor eten.
Ze stelt zelfs voor om koekjes te bakken om mee te nemen.
Zo, niet zo ver. Nee. Niet zo grote. Voor Sinterklaas.
Ja, precies. Goed. Ja. Dankjewel hoor. Ja, heel erg gezien. Tot volgende week.
Het vooruitzicht van een feest en het persoonlijk mensen aanspreken heeft gewerkt. Meerdere bewoners hebben toegezegd te komen. Sommigen zeiden het aan de buren door te geven die niet thuis waren. En er was zelfs iemand die zei iets lekkers te willen meenemen. Eerste stap richting 16 december is gezet. We gaan ons buigen over de verdere voorbereidingen. Zoals het maken van een flyer, versiering, muziek, eten en drinken. Volgende week zijn we er weer met onze laatste aflevering, waarin u hoort hoe het winterfeest geweest is. Ter afsluiting gaat u luisteren naar Ada Biesheuvel, die speciaal voor deze podcastserie Luister een uurtje naar je buurtje een verhaal voorleest over de flat waar zij in opgroeide. Ga er lekker voor zitten. Wij nemen alvast afscheid en tot volgende week.
De flatbewoners. Van platte daken moesten deze flats niets hebben. Een vrolijk rood pannendak kon er net vanaf die eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. De flatblokken werden allemaal wit gemaakt, zodat de indruk ontstond van een heel zonnig geheel. In werkelijkheid verhulde de witkalk of de pleister de slechte staat van de bakstenen. Een gemeenschappelijke tuin aan de achterkant gaf er voor de bewoners iets heel familiairs aan. Samen gebruikten alle kinderen van de flat het grote grasveld. Ik plukte wel eens een paar rozen uit het perk om er mijn moeder mee te plezieren. Op de naambordjes naast de hoofdingang waren steeds 6 familienamen te lezen. 3 aan 3, boven of juist onder elkaar. Alle balkonnetjes zijn van dezelfde petiterige afmetingen. Een vuilnisemmer, een huishoudtrapje of een sinketeil aan een stevige haak. Of wat waslijntjes voor een paar theedoeken. Een extra stoeltje om uit te puffen na al het werk, dat kon er niet bij. De mensen hingen daarom op een warme zomeravond met hun armen over de balustrades in een gemakkelijke houding. Mannen vaak in een onderhemd en vrouwen in een leuke katoenen jurk. De kinderen speelden buiten. Een enkele keer was er ruzie in de tent. Het spannende daaraan was vooral hoe het zou gaan uitpakken. Eerst hoorde je een hoge toon, dan een paar flinke uithalen. Een paar krachttermen lieten mij sidderen en ik verlangde stiekem dat de ruzie nog wat op zou lopen. Mijn moeder trok mij ijlings van het balkonnetje af bang dat er met voorwerpen zou worden gegooid. Kom, sta er niet om te lachen. We doen of er niets aan de hand is, sprak mijn bezorgde moeder. Ondertussen ving ik met mijn oren weer iets op, glasgerinkel. Tegelijk zagen mijn moeder en ik iets langs het raam zeilen. Daarna werd het spoedig weer helemaal stil. Jammer. Onze naaste buren heten de familie Mulsteen. Een pubertweeling hadden ze ook, Rini en Sini. Ze leken als twee druppels water op elkaar. Hun broer heette Bob. Hun moeder kwam wekelijks verschillende keren aan onze deur bellen. Heeft u wat koffie voor mij of wat suiker of twee eieren, vroeg ze dan. Pal boven ons woonde de familie Heuvelmans. De jongen heette Sjaki, zijn zusje Sjaantje. Opeens kwam er daarboven nog een broertje bij. Mijn moeder hoorde het goed. Het babytje was heel ongewenst. Ze had al twee meelwormen, zei zij. Zo'n derde schreeuw lelijk zag de bovenbuurvrouw echt niet meer zitten. In de kinderwagen lag er het inwitte kereltje rond te kijken. Daarnaast woonde de familie Dijkstra. Het waren heel beschaafde mensen. En hun enige dochtertje heette Francisca. Zelf veranderde dat meisje haar naam in Tika. Voor iedereen werd Tika de vaste roepnaam. De heer Dijkstra liep met zijn ene long altijd heel langzaam de trappen op en af. Na iedere trein nam hij even rust. Hij groette iedereen heel vriendelijk. Mevrouw Dijkstra schreef zelfs in mijn poëziealbum. Mijn moeder en zij hadden een heel goed contact, maar kwamen toch niet echt bij elkaar over de vloer. Op de derde etage woonde aan de ene zijde de familie Daalmeijer. Ook zij hadden maar één zoon, Joop. Joop Daalmeijer, de bekende man van radio en televisie. Zijn moeder speelde evenals de mijne piano. En daar praatten ze beide over als ze elkaar zagen of ze gingen samen katermijn spelen. Van Joop moest ik altijd op de onderste treden van de trap plaatsnemen. En dan begon het rampenspel. We waren 10 of 11 jaar. Hij speelde dat hij journalist was. En ik had zogenaamd een windhoos, een schipbreuk of een wonder meegemaakt. Toevallig had hij van al die kinderen die bij de flat woonden mij uitgezocht om de antwoorden te krijgen op al zijn vragen. De fantasie deed de rest bij mij. De vragen prikkelden mij en ik toverde de gebeurtenissen snel tevoorschijn. Joop sprak mij dan aan met mevrouw Biesheuvel. De eerste vraag. Hoe heeft u dit noodweer? Het was uiteindelijk windkracht 12 ervaren. Eigenlijk wist ik helemaal niet wat windkracht 12 betekende. Maar intuïtief begreep ik dat het zoiets als een orkaan moest zijn. Nou, meneer Joop, u kan het geloven of niet, maar mijn parapluutje, dat was de redding. Het tilde me hoog op en in een geweldige windvlaag kwam ik heel uit over de Maas. In een rustig groen weidje en ik landde tussen de koeien die direct op hol sloegen. De schrik zat er bij hen goed in. Joops gezicht vertrok geen spier en de volgende vraag stort hij alweer over me uit. Mevrouw Biesheuvel, mag ik u deze indiscrete vraag stellen hoe u daarna thuisgekomen bent? Ik kwam trouwens behoorlijk op dreef in mijn overdrijving. Op verheerlijkte toon antwoordde ik. Natuurlijk vond ik nog een overstapkaartje van de RET, de Rotterdamse elektrische tram. Het zat in mijn jurkzak. Ik stapte na een kleine wandeling door het weiland langs twee stieren naar de tramhalte. Daarna nam ik de bus bij de Koemarkt in Schiedam. En voilà, even later was ik gewoon weer thuis. Joop glimlachte niet. Deze spelletjes herhaalden we wekelijks. Naast de familie Daalmeijer woonde de heer en mevrouw Maisan. Aan deze familie heb ik helemaal geen enkele herinnering. Waarschijnlijk hadden deze mensen geen kinderen. Kinderen waren voor mij een voorwaarde om een referentiekader op te bouwen. Op twee manieren kon je de flat in- of uitgaan. De ingang naast de grote hoofdvoordeur werd natuurlijk het meest gebruikt. Eerst kwam je in een gemeenschappelijke kelder die kon worden geopend met een brede deur. Dan kwam je in de flattuin. Door alle slaapkamerramen op de begane grond kon je dan naar binnen kijken. En wat spannender was, je kon gewoon naar binnen klimmen. Ook wij hadden twee van dergelijke slaapkamers beneden bij de tuin. De ene behoorde toe aan Maarten, de andere was van mijn oudere zus Kobi en van mij. Ik had al verschillende keren Sjaantje naar boven zien klimmen. Het betrof de kamer van Maarten. Ze zei dat het was om het bed van Maarten eens op te maken. Dat vertrouwden ze me toe tijdens het rolschaatsen later op de dag. Het bed van je broer is echt veel te slordig. Ik maak het graag voor hem op. Toch wist ik al meer. Bij het naar binnen gluren had ik ze allebei een keer betrapt. Ze lagen op het bed in een heel gemakkelijke houding. Inderdaad had Sjaantje wel eerst het bed opgemaakt. Daarna had ik Maarten in mijn greep. Bij oneenigheid tussen mijn broer en mij liet ik mijn tanden zien. Als je dit doet of dat niet laat, zeg ik alles van Sjaantje tegen pa en moe. Stom wijf, zei Maarten dan. Er komen nog wel meer meisjes bij mij. De ene voor boeken te kaften en de andere om Latijn te overhoren. Jij houdt dus je mond over mij bij pa en moe. Toch merkte ik een subtiele verandering in zijn gedrag. Hij begon meer op mij te letten en ik ook op hem. Vanzelf komen ook dingen aan het licht. Mijn moeder kwam natuurlijk ook in die beide kamers beneden. Op een dag hoorde ze zachte stommel vanuit de ruime klerenkast. Ze opende kordaat die deur en zag daar van de zenuwen een lachende Sjaantje staan. Nou, nou, je bent op bezoek, zei mijn moeder. Ze begon ook te lachen en gaf daarmee Sjaantje de gelegenheid vlug door het raam naar buiten te gaan. Helaas voor Maarten heeft ze s'avonds aan pa het voorval verteld. Deze was woedend geworden. Pa bulderde tegen Maarten: het moet afgelopen zijn met die hoerenkast. Ik kon het giechelen niet laten en Maarten zag het. Zijn woede gooit hij nu over me uit. Ik wist me beschermd door het bijzijn van mijn vader en moeder en lachte nu hardop. Pa had intussen spijkers verpakt en een paar planken. Ik ga het raam nu voorgoed dicht timmeren. Dat was het mijn moeder allemaal niet waard. Nee, Cor, dat doe je niet. Het beddengoed moet gelucht worden. Zo'n toestand is er toch niet? Sjaantje heeft toch ook het bed opgemaakt? En Maarten is heus verstandiger. Het leek wel of mijn moeder het fijn vond dat haar een karweitje uit handen genomen werd. Het liep gelukkig met een sisser af. Het raam bleef onbeschermd, geen planken erop. Maarten en ik waren diezelfde avond alweer verzoend. Hij begreep dat ik het niet was die geklikt had en vertrouwde me zelfs een paar geheimtjes van Sjaantje toe. Zij gebruikte een dure parfum. Nou, dat had ik al lang geroken tijdens het rolschaatsen, maar dat zei ik maar niet. Even was er saamhorigheid tussen broer en zus, maar helaas nooit voor lang. Bij het kopen van kameelkleurige mantelstof voor een nieuw te maken winterjas voor mij, zei Maarten: die dure stof is veel te mooi voor juffrouw Bezemsteel. Daar bedoelde hij mij mee. Ik zei dan snerpend: nou, meneer Baron kan vooruit met zijn vierpit. Dat waren zijn bril en de ogen. De benaming meneer de Baron kreeg Maarten omdat hij altijd van alles, eten, kledingen, reisjes en dergelijke, het beste en het duurste wilde hebben. Zelfs mijn ouders noemden hem soms bij die naam. De rol van indianen op haar hoofd voor alle kinderen speelde Maarten met verve. Al vlug liep iedereen in indianentooi, geïnspireerd door mijn broer. Er kwam een grote wigwam op het gras en er werden vredespijpen gerookt en doorgegeven. Voor mij en sommige van mijn vriendinnetjes kwamen die spelletjes veel te ruw over. Wij hinkelden achter een steentje aan op een enorm uitgezet cijferbord op de tegels. Met een krijtje ging dat snel en we zongen daarbij. 1 is houten been, 2 heel gedwee, 3 op mijn knie, 4 glaasje bier, 5 sloeg zijn wijf, 6 kurk op de fles, 7 stond te beven, 8 soldaat op wacht, 9 in de regen, 10 ik heb Doris D gezien. De dagen kwamen en de dagen gingen. De flatbewoners en hun kinderen werden ouder. Op vakantietochten zie je de gezichten van hen die je tegemoet komen op een smal pad heel even. Een lach, een groet, een armzwaai. Het gezicht wat je zag vervaagt alweer snel. Het moment was te kort om het lang vast te houden. Toevallige passanten. Je kruiste even en bijna altijd maar voor 1 keer elkaars weg. De flatbewoners worden na lange tijd zoals de tegemoetkomende fietsers. Ze zijn gegaan, maar waarheen? De namen zijn in de geest gebleven. Het gebouw is er nog. Binnenkort ga ik erheen en ga de namen lezen van de anderen naast de hoofdingang. Je komt altijd terug op de plaats waar veel gebeurd is.
Niet met de deuren slaan,
ja,
zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.